Gemeente, namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 zal dominee B.J. van der Brink in uw midden voor te gaan. Donderdag 25 december, eerste kerstdag, om 10:00 kandidaat van Vught. En om 16:30 dominee Schinkelshoek voor te gaan. En zondag 28 december hoopt om 10:00 dominee De Groot. En om 16:30 dominee Kroneman in uw midden te zijn. Woensdag 24 december is er om 21:00 de kerstnachtdienst, waarbij we ons vooral richten op de medewijkbewoners. Maar neemt u ook vooral vrienden, familie en buren mee. U bent allen van harte welkom. Vrijdagmorgen, tweede kerstdag, is er om 10:00 het kinderkerstfeest. De gemeente wordt ook hiervoor van harte uitgenodigd. In verband met de kerstvakantie zal er deze week en ook volgende week geen catechisatie zijn. De dienst der offeranden, de eerste collecte is voor stichting Amenu Veva. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, het eerste vers. Gemeente, luisteren ook vanmorgen naar de heilige wet van de Heer en zingen wij daarna uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, het tweede vers, en dat we weer samen hebben geluisterd naar de wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. We openen vanmorgen het woord van de Heer in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen daarvan het eerste hoofdstuk vanaf vers 5 tot en met vers 25. Lucas 1 vanaf vers 5 tot en met vers 25. En Lucas schrijft daar: in de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elisabeth. En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelend in al de geboden en rechten van de Heere, onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het gebeurde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt van zijn dagorde, naar de gewoonte van de priesterlijke loting hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel van de Heere om te reukofferen. En al de menigte van het volk was buiten biddende ter ure van het reukoffer. En van hem werd gezien een engel van de Heere staande aan de rechterzijde van het altaar van het reukoffer. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zei tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En u zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen van de kinderen van Israël bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hen heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten van de vaderen tot de kinderen, en van de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Zacharias zei tot de engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zei tot hem: ik ben Gabriel die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat u mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtend op Zacharias en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had en hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen van zijn bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Laten we samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in het gebed en hem vragen om zijn zegen. Heere trouwe God en genadige Vader, u brengt ons hier vanmorgen als uw gemeente samen rondom uw evangelie. En dan zijn onze ogen vanmorgen op u, Heer. Want u bent de God van ons heil. En als we dat vanmorgen met de dichter van Psalm 25 mee hebben gezongen, Heere, dan belijden we dat ons heil, onze redding, niet uit ons voortkomt. Dan belijden wij daarmee, Heere, dat wij midden in de dood liggen. Gebonden in de macht van de duisternis en van de zonde. Onmachtig om onszelf te redden. Maar dan zijn onze ogen op u, Heere. En dan bidden wij, Heere, geef dat wij vanmorgen uw evangelie mogen horen. Dat evangelie wat ons verkondigt, dat wat onmogelijk is voor mensen, dat dat mogelijk is bij u. En niet alleen mogelijk, maar dat u het ook doen wilt. Zondaren redden, zondaren verlossen. Geef dat dat vanmorgen ontdekt mag worden, Heere, door jongeren en door ouderen voor het eerst. Als ze misschien vanmorgen naar de kerk zijn gekomen uit gewoonte, omdat het er nu eenmaal bij hoort. Maar het verlangen in het hart ontbreekt om u te ontmoeten, om uw stem te horen. Dat evangelie eigenlijk geen waarde voor hen heeft. Heere, wilt u ze dan vanmorgen aangrijpen in het hart en de heerlijkheid van uw evangelie en op het hart binden, Heere? Dat zal verootmoedigend zijn. Tegelijkertijd, dan komt er toch ook iets van de lofzang, van de aanbidding, van de vreugde. Omdat u neerdaalt, omdat u de hemel scheurt en omdat u zichzelf aan ons openbaart. Geef dat ook, Heer, aan degenen vanmorgen die naar de kerk zijn gekomen met heel veel aanvechting en strijd. Voor wie het in het leven weer donker geworden is. Die vanmorgen misschien belijden eerder wel de vreugde van het leven en van het geloof geproefd te hebben dat u goed bent. En de macht van uw evangelie gezien, maar de duivel is er bovenop gesprongen. Er zijn zoveel vragen in het hart. Misschien ook omdat we midden in de beproeving zitten. En we de weg van u die u gaat in ons leven niet kunnen volgen. En we daarom u en uw woord ook uit het oog verloren zijn, Heere. Geef ook dat we dan vanmorgen op u mogen zien, juist in de moeite en de zorgen van ons leven. En neem ons dan bij de hand om te midden van alle aanvechting en strijd ons te laten zien wie u bent. Heere, scheur ook dan de hemel en daal vanmorgen tot ons neer. En onderwijs ook vanmorgen uw kinderen die met het verlangen naar de kerk zijn gekomen u opnieuw te ontmoeten. Om daarin bemoedigd en versterkt te worden. Om voeding te krijgen. Voor de dagen die voor ons liggen. Heer, wil vanmorgen zo in ons midden zijn. Met de kracht van uw Heilige Geest. En ons onderwijzen. Ons bij de hand nemen. En ons brengen aan uw voeten. Heer, wil zo de gemeente gedenken. Met alle noden en zorgen die er kunnen zijn. U weet hoe we hier vanmorgen naar de kerk zijn gekomen. U weet ook hoe we meeluisteren. Als we ziek zijn. Als we de moeite en de zorgen van het ouder worden juist zo sterk ervaren. Omdat we thuis moeten blijven en met de gemeente niet meer kunnen opkomen. En als het ons zwaar valt. Als we worstelen, Heer, met psychische nood. Als de donkere nevels van een depressie over ons leven heen waaien. Heer, wil ook dan goed en nabij zijn. Gedenk hen die rouw kennen en die een geliefde verloren hebben. Die het juist zo moeilijk vinden in deze dagen van zo rond kerst en rond de jaarwisseling. Heer, wilt u troosten door uw genade. Door te laten zien wie u bent en wie u voor hen wilt zijn. Heer, wil deze gemeente bouwen. Gedenk de mannen en broeders van de kerkraad, geeft u ze de wijsheid die ze nodig hebben en de kracht om deze gemeente te leiden, om deze gemeente te dienen. Gedenk onze broeder die als dienaar van het woord aan deze gemeente verbonden is. Heere, wil hem tot zegen stellen in het midden van de gemeente. Geef hem alles wat hij nodig heeft, samen met zijn vrouw en met hun kinderen. Gedenk allen die in de gemeente een taak hebben, Heere. En geef dat deze gemeente een gemeente mag zijn die uit de duisternis getrokken is om te verkondigen de deugden van u. En dat ze dat zo ook mogen doen, Heere, hier in de wijk. In de wijken waar ze wonen. Op het werk waar u ze ook stelt. Maar dat de heerlijke geur van de Heere Jezus Christus van de gemeente mag afstralen. Maar gedenk ook uw kerk wereldwijd. In het bijzonder, Heere, dragen we vanmorgen Alexandra en Wijneke aan u op. Die in Togo hun werk hebben. Heer, wilt u ze daar tot zegen stellen? Ze alles geven wat ze nodig hebben om de gemeente ook daar te dienen. En geef ook dat daar, Heer, uw gemeente zal worden uitgebreid. Dat zondaren getrokken worden vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat het rijk van de Satan wordt afgebroken. Heer, laat dat zien. Als het vandaag de eerste dag van de week is en we denken aan de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Daarin hebt u het toch laten zien, Heer. Dat de macht van de dood en dat de macht van de duisternis door u overwonnen is. En het is toch door die opstandingskracht van Christus dat u de zondaren tot leven wekt en dat u de doden tot het leven roept. En dat u het leven van zondaren vernieuwt. Heer, wil dat vandaag waarmaken. In Nederland, te midden van alle kerkelijke gebrokenheid, sta op, o God. En laat de verkondiging van uw woord met zoveel macht en met zoveel majesteit zijn, dat de harten breken en dat de duivel op de loop gaat en dat de zondemacht gebroken wordt en dat zondaren zich overgeven met heel hun hart en met heel hun leven aan u, de Heer. Maar doe dat ook op heel deze aarde. Heere, gedenk zo naar de grootheid van uw genade. En hoor ons gebed niet omdat wij dat verdienen, maar doet u het, Heere, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, onze voorspraak aan uw rechterhand. Hoor ons omwille van hem. Amen. Gemeente, terwijl u uw gaven mag geven voor de Heer en zijn dienst, zingen we samen uit Psalm 85, het tweede, het derde en het vierde vers. Psalm 85 vers 2 heeft dan: O Heere, uw gramschap nimmer en zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. Het derde merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En het vierde: dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85 vers 2, vers 3 en vers 4. gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen zijn de woorden die we lezen in de versen 5 tot en met 25 van Lucas 1. Het thema van de preek, de duisternis gaat wijken. We letten op twee gedachten in de eerste plaats, een rest is overgebleven. Dat zien we dan met name in de versen 5 tot en met 7. En in de tweede plaats, de Heere doorbreekt de stilte. Dat zien we dan met name in de versen 8 tot en met 18. Het thema van de preek, de duisternis gaat wijken. En we letten op twee gedachten in de eerste plaats, een rest is overgebleven. En in de tweede plaats, de Heere doorbreekt de stilte. In de eerste plaats, gemeente, een rest is overgebleven. Gemeente, hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Zo zingt een heel bekend adventslied. En deze vraag is uiterst belangrijk. Als Christus komt op de wolken van de hemel, als hij verschijnt als de richter van het heelal, bent u, ben jij dan bereid om hem te ontmoeten? Ziet u naar die ontmoeting met hem uit? Bent u zoals die mensen op Prinsjesdag die op het bordes van de ridderzaal staan en ze staan op de uitkijk, komt de gouden koets er al aan? Of zal zijn komst u overvallen? Omdat je nog met van alles en nog wat bezig bent en je eigenlijk met zijn komst niet rekent, en als hij dan verschijnt op de wolken van de hemel, als het bazuingeschal dan klinkt, dan slaat de schrik u om het hart, en dan zegt u, ja, maar zoals ik nu ben, zo kan ik hem niet ontmoeten. Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet? Die vraag die doortrekt eigenlijk het hele gedeelte van Lucas 1, wat we samen hebben gelezen. Want de Heere bezoekt zijn volk. De Heere komt. Maar is dat volk van God er dan ook klaar voor om hem te ontmoeten? Zingen ze met de psalmen vol vreugde mee? Hij komt, hij komt. Maar was het maar waar, gemeente? Lucas schetst ons in vers 5 in sobere woorden de situatie waarin het volk van Israël beland is. Het is in de dagen, zo zegt Lucas, in de dagen van Herodes, de koning van Juda. En voor een goede Bijbellezer schuurt er iets in die woorden. Het is in de dagen van Herodes, de koning van Juda. En als je dan bedenkt dat Juda en David onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, Juda en het koningshuis van David, die horen onlosmakelijk bij elkaar, dan zie je dat er in die eerste woorden van vers 5 iets wringt. Want in Juda is geen kind uit het huis van David koning, maar Herodes, de Edomiet, zit op de troon. En het koningshuis van David is verdwenen als een afgehouwen boomstam, omgehakt, omgezaagd. De heidenen regeren. En dan niet gemeend omdat nou eenmaal het recht van de sterkste moest gelden, omdat die soldaten van Herodes en die soldaten van de keizer van Rome nou eenmaal sterker waren dan de legers van Juda, nee. Als je eerlijk naar de Bijbel kijkt en luistert hoe God de geschiedenis schrijft, dan moet je zeggen dat die situatie in Juda eruit ziet zoals die eruit ziet. Dat heeft alles te maken met de zonde. Dat heeft alles te maken met het feit dat Israël God verlaten heeft en dat het koningshuis van David het verbond van God verbroken heeft, en toen heeft God hen overgegeven aan de vijand. Toen is het koningshuis van David verdwenen. En niet alleen het koningshuis van David, profeten zijn er trouwens ook niet meer. Het is stil geworden in Juda. Malachi is zo'n beetje de laatste profeet geweest. Zo'n 400 jaar daarvoor. En ja, de echo van zijn woorden klinkt als het ware nog na. Snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere die jullie zoeken. En daarom had Malachi gezegd, daarom bereid je voor op de komst van hem. Want als hij komt en u bent niet bereid, dan zal hij de aarde slaan met de ban en met vuur. Dat was de laatste boodschap die geklonken heeft. En toen is het stil geworden, gemeente. De profeten zwegen, God leek te zwijgen en dat is misschien wel het meest onthutsende. Het volk zweeg eigenlijk ook. Er kwam geen opwekking. Er kwam geen massale bekering. Er kwam geen voorbereiding op de komst van God tot zijn volk. Het leven ging gewoon verder. Het dagelijkse leven nam de mensen in beslag en kostte de nodige energie. De strijd met de vijand kostte de nodige inspanning. En natuurlijk, ook de tempeldienst ging gewoon door. En er was wel een zekere verwachting, er was wel een zekere hoop voor de toekomst. De hoop op Gods verlosser die komen zou, om hem te verlossen van de Romeinen, van de vijand. Maar het geloof in Gods heil en de belijdenis dat de ellende waarin Israël zich bevindt, dat nou te wijten is aan de zonde, aan het verlaten van God en zijn dienst, aan het feit dat die tempeldienst wel doorgaat, maar dat het hart er niet bij betrokken is. Juist dat ontbreekt. Je zou kunnen zeggen, ze dachten wel aan die toekomst en ze dachten wel aan Gods verlossing. Maar maakten ze er nou ook ernst mee, gemeente? Ernst in de zin van bekering, ernst van in de zin van hopen op God alleen. Dat ontbrak bij velen toch wel. En als je dan hoort dat God komt, gemeente, en je ziet die situatie van Israël, dan heb je te vrezen dat als God komt, inderdaad, hij komen zal met de ban en met het vuur en dat het oordeel komt. Dat is waar het leven van de zonde ons brengt, gemeente. Dat is het leven van Israël. Een leven in de zonde waarin je God vergeet, geen ernst maakt met zijn woorden. Maar dat geldt vandaag niet anders, gemeente. Wanneer je in de zonde leeft of wanneer je in eigen gerechtigheid leeft. Maar je hart is niet doortrokken van de hoop en de verwachting op God alleen. Dan sta je uiteindelijk met lege handen. Maar nu zijn er, Goden zij dank, gemeente in Israël ook anderen. Want in de duisternis die ons aan het begin van vers 5 wordt getekend, is in het boek Lucas toch ook een lichtpuntje zichtbaar. Want je ontmoet in datzelfde gedeelte die oude priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. En van deze beide mensen schrijft Lucas dat zij rechtvaardig zijn voor God en dat ze onberispelijk wandelen in al de geboden en de rechten van de Heer. Rechtvaardig voor God. Dat zijn prikkelende woorden, vindt u niet? Deze mensen zijn rechtvaardig voor God en ze wandelen onberispelijk in al de geboden en rechten van de Heer. Wat maakt deze mensen eigenlijk rechtvaardig? Zijn deze mensen rechtvaardig omdat ze wandelen in al die geboden en rechten van de Heer, omdat ze zo trouw die wet van God gehoorzamen en omdat er nou niemand is die ze voor de voeten kan gooien dat ze gezondigd hebben? Als je goed naar vers 6 kijkt, gemeente, dan zie je dat Lucas schrijft dat zij beiden rechtvaardig zijn voor God. En daarmee geeft Lucas aan dat het hier niet gaat om het oordeel van de buren. Dat het hier ook niet gaat om het oordeel van de collega's van Zacharias. Dat het hier ook niet gaat om het oordeel van Lucas zelf. Maar dat het hier gaat om het oordeel van God. De Heer zegt, deze beide mensen zijn voor mij rechtvaardig. En God kijkt verder dan onze buitenkant. God kijkt niet alleen naar onze daden, naar dat wat we doen. God kijkt niet alleen naar onze woorden, naar dat wat we zeggen. God kijkt ook naar ons hart. God kijkt naar de binnenkant van ons leven. God weet ook onze intentie, de manier waarop we het doen, de bedoeling waarmee we iets doen. En als je dan bedenkt dat God de diepste overleggingen van je hart kent en dat er niets voor God verborgen is, dan hoor je de psalmdichters zingen: niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Niemand. Zacharias en Elisabeth dus ook niet. Trouwens, u, jij en ik net zo min. Rechtvaardig zijn voor God is nooit mogelijk op grond van mijn prestaties, op grond van mijn inspanningen, op grond van mijn gehoorzaamheid, op grond van mijn trouw in mijn kerkgaan en bezig zijn in de dingen van de Heer. En toch zegt Lucas, deze beide mensen zijn rechtvaardig voor God. Hoe is het mogelijk? Om dat helder te krijgen, gemeente, moeten we bedenken dat Lucas het woordje rechtvaardig hier gebruikt in de betekenis zoals je dat heel vaak tegenkomt in het Oude Testament. En in het Oude Testament zie je een voortdurende tweedeling tussen de rechtvaardigen en de goddelozen, de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Je hebt er maar twee soorten mensen. En die rechtvaardigen zijn in het Oude Testament geen zondeloze mensen. Maar die rechtvaardigen, dat zijn in het Oude Testament die mensen die het verbond van God aanvaarden. Dat zijn die mensen die zich met heel hun leven aan God vastklemmen en die met de dichter van Psalm 25 het meezingen: want u bent mijn heil, o Heere, ik blijf u al de dag verwachten. De rechtvaardigen, dat zijn die mensen die de Heere vrezen als hun allerhoogst en eeuwig goed. En dan zie je dat de grond voor hun rechtvaardig zijn niet ligt in hun inspanningen, in hun prestaties, maar zij zoeken als het ware het leven buiten zichzelf. Ze klemmen zich vast aan Gods heil en aan Gods belofte. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de dichter van Psalm 130. Daar ontmoet je nou zo'n rechtvaardige. Die man die aan de ene kant, als hij naar zichzelf kijkt, beleidt: Heer, als u naar mijn leven kijkt, als u de ongerechtigheden van mijn leven gadeslaat, wie, Heer, zal er dan voor u bestaan? Ik niet. Maar die dan tegelijkertijd in één adem verder gaat, gemeente, en die zegt: maar bij u is vergeving en ik hoop in al mijn klachten op uw onfeilbaar woord. Hij klemt zich vast aan de genadebelofte van God. Hij klemt zich vast aan Gods trouw en aan Gods verbond en aan Gods woorden. En het is die houding, die levenshouding van je vastklemmen aan Gods heil, die vervolgens ook zichtbaar wordt in het leven van elke dag. Zo zijn Zacharias en Elisabeth mensen die hun heil, hun leven, hun zaligheid van God verwachten en die tegelijkertijd in het spoor van Gods woord wandelen. Lucas zegt: ze wandelen onberispelijk in al de geboden en verordeningen. En wat geboden zijn, dat weten we wel. We hebben vanmorgen de wet gelezen. Gij zult en gij zult niet, dat wat de Heere vraagt van ons leven. Maar het woord verordeningen is een woord dat ook kan slaan op de tempeldienst, op de regels, de richtlijnen die God daarvoor gegeven heeft. En je zou kunnen zeggen, die geboden van God, daar wandelen Zacharias en Elisabeth in. Die geboden van God, die proberen ze te houden. En tegelijkertijd zijn hun ogen voortdurend gericht op de tempel. Zijn hun ogen voortdurend gericht op het altaar van de verzoening. En die drie elementen, gemeente, die je hier ziet. Enerzijds het belijden: wie ben ik in mezelf? Ik kan voor u niet bestaan. En dan dat hopen op God en dan dat leven in al de geboden en verordeningen van de Heere. Dat is nou het leven van de rechtvaardige. Dat heeft ons avondmaalsformulier bijvoorbeeld heel goed gezien. Als het gaat in het hoofdstuk over de zelfbeproeving. Wie zijn er nu waard? Wie kunnen er nu aan de tafel van de Heere komen? Wie kunnen hem daar nu ontmoeten? Dat zijn die mensen, zegt ons avondmaalsformulier, die van zichzelf belijden dat ze midden in de dood liggen. Die zeggen: als ik naar mijn leven kijk, dan kan dat nooit. Maar die hun leven buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus zoeken, die gewisse belofte, die zekere belofte van God alleen geloven, en die het hartelijke voornemen hebben om in al de geboden van God te wandelen. Dat is een rechtvaardige. Hoe bent u rechtvaardig voor God, gemeente? door het geloof in de Heer Jezus Christus, door je vaste klemmen aan Hem. Eén naam is onze hoop, één grond heeft Christuskerk. En wie zich werkelijk zo aan Hem vastklemt, verlangt ernaar om in al de geboden van God te wandelen. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En Zacharias en Elisabeth, ze leven zo. En in hen ontdekken wij dat er te midden van de duisternis in Juda een rest is overgebleven. En die rest, dat is een heel typerend woord wat je heel vaak tegenkomt bij de profeten. Een overblijfsel. Een groepje mensen dat in zichzelf ellendig is, maar dat nochtans op de naam van de Heere vertrouwt. Dat zich aan God vastklemt. Maar in het leven van deze mensen is een hapering, gemeente. Ze hebben geen kind. De jaren van het leven zijn voorbij gegaan en het zijn jaren geweest van hoop en van uitzien en telkens was er weer die teleurstelling, geen kind. En nu zijn ze op een leeftijd gekomen dat de hoop op kinderen verdwenen is. Er zal in het huis van die twee rechtvaardige mensen wel nooit een kinderstem klinken. Dat geeft verdriet. Maar voor de gelovige Israëliet bracht het ook iets van schaamte met zich mee. Als er geen kind is, dan loopt je geslachtslijn dood. Dan zal er van jouw nageslacht dus niemand zijn die straks als de Messias komt erbij is. En voor velen was kinderloosheid ook iets van een oordeel. Mensen meden je. Kinderlozen, nou dat zullen wel zondaren zijn, want God straft. Maar Lucas laat heel helder blijken in de gemeente dat het hier bij Zacharias en Elisabeth niet gaat om Gods oordeel. Zoals je dat vandaag de dag trouwens ook helemaal niet zeggen kunt. Maar de kinderloosheid van Zacharias en Elisabeth is nou juist Gods wijsheid. Het is de weg van de Heer. Want waarom hebben deze twee mensen nou geen kinderen gekregen? Ja, zegt u vanmorgen, dominee, dat kun je niet zeggen. Nee, meestal niet. En toch, gemeente, de Heere heeft er wel zijn bedoeling mee. Als de Heere met ons een weg gaat in het leven, is die weg nooit doelloos. En als de Heere ons iets onthoudt wat we heel graag hebben willen, dan onthoudt de Heere dat niet om ons te plagen, maar dan heeft Hij ook daar zijn bedoeling mee. Maar hier in het leven van Zacharias en Elisabeth is het zeker niet doelloos. Want die twee mensen, deze twee rechtvaardigen, die gelovige rest die God heeft overgelaten, die wordt hier door de Heere zelf voor het voetlicht gehaald. En waarom nou juist deze twee mensen? Waarom schakelt God nou juist deze twee oude mensen, deze twee onvruchtbare mensen in? Omdat deze twee mensen, gemeente, uittekenen dat die gelovige rest die er in Juda is overgebleven, dat die gelovige rest de verlossing ook zelf niet bewerken kan. En nu moeten we maar opletten, gemeente, op de kruispunten in de helsgeschiedenis, dan handelt God juist door die onvruchtbare mensen heen. Aan het begin van de geschiedenis van Israël, dan gebruikt God Abraham en Sara. Israël dankt zijn bestaan aan Gods scheppende ingrijpen. Dat God door de onmogelijkheid heen leven geeft. En hier in Lucas 1, gemeente, herhaalt die geschiedenis zich als het ware weer. Als God komt met zijn heil, als het moment aanbreekt dat God zijn verlosser geven zal, dan begint God met de voorloper van Jezus. Dan begint God met degene die de weg bereiden zal. Die het volk zal voorbereiden. En Hij laat hem geboren worden uit twee onvruchtbare mensen. Bij wie het eigenlijk niet meer kan. Daar zet God in. Om vervolgens zijn verlosser geboren te laten worden uit een maagd. Dwars door de onmogelijkheid heen. En zo doet God het niet alleen in de helsgeschiedenis, gemeente, zo doet Hij het ook in het leven van het geloof wel eens. Dat Hij het in je leven laat vastlopen in de onmogelijkheid. Omdat het wel eens zo donker wordt dat je zegt, zelden Gods beloften is en dan immer haar vervulling missen. Dat je alleen nog maar aan dat woord van de Heere kunt vastklemmen en zeggen, Heere, u hebt het toch gezegd. U hebt het toch zelf gesproken dat u me niet verlaten zult. Maar Heer, het is zo donker geworden. En dat God dwars door de onmogelijkheid heen zijn beloften waar maakt. En laten we dat nooit vergeten, gemeente, waar wij vastlopen. Daar loopt God niet vast. Waar wij vastlopen in de onmogelijkheid, loopt God niet vast. En dat is wat God hier in dat eerste gedeelte van Lucas ook laat zien. Wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En zo ontmoeten we Zacharias en Elisabeth, gemeente. Met een levende adventsverwachting. Als ze om zich heen kijken, dan zeggen ze, wat moet er van terechtkomen? Maar ze letten op het woord van de Heer en dan zingen ze, hij houdt getrouw zijn woord. Hij zal die stilte die er heerst doorbreken. En dan breekt het moment aan dat God dat ook werkelijk doet, gemeente, onze tweede gedachte. God doorbreekt de stilte. Zacharias is als priester naar Jeruzalem gegaan om daar dienst te doen in de tempel. En deze rechtvaardige zal met hart en ziel bij dat werk in de tempel betrokken zijn geweest. En dan breekt er een dag aan waarop hij wordt aangewezen door het lot om in de tempel, in het heilige, bij het reukofferaltaar, het reukoffer te brengen. En zoiets overkwam je maar één keer in je leven. En er waren genoeg priesters die het nooit overkwam. En je kunt je voorstellen, de vreugde bij Zacharias moet groot geweest zijn. Wat een wonder. Hij mag met die schaal met reukwerk het heilige binnen. En hij mag daarbij het reukofferaltaar, het gebed voor Israël tot God opzenden, terwijl de rook omhoog kringelt. Zo is hij de tempel binnengegaan, met die schaal met reukwerk in de handen. En zo heeft hij daar gestaan bij dat reukofferaltaar en die kruiden over die gloeiende kolen heen gestrooid. En terwijl de heerlijke geur het heilige vervult, heeft Zacharias daar bij dat altaar gestaan om te bidden. Hij heeft zijn ogen omhoog geheven en zijn handen uitgebreid naar de hemel. En daar geroepen, Heere, geef ons heil, verlos door uw hand uit vrije gunst uw zuchtend vaderland. Zo ongeveer zal dat gebed wel geklonken hebben. Het gebed om Gods gunst, het gebed om Gods verlossing, het gebed om Gods heil. Dat God komen zal, dat God de hemelen zal scheuren en dat God zal neerdalen. En het amen heeft nauwelijks geklonken of aan de rechterzijde van het altaar staat een engel. Een gezant van de hemel. De hemel raakt in dat heilige de aarde. Is het een wonder dat Zacharias ontroerd in verwarring raakt? Wat gebeurt er nu? Hier had hij niet op gerekend. Dit had hij niet verwacht. De stem van de engel klinkt bemoedigend. Zacharias, vrees niet, uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen en u zult hem Johannes noemen. En hij zal vreugde zijn bij u en bij velen. Uw gebed is verhoord. Je kunt je de vraag stellen, welk gebed verhoort de Heer hier nu eigenlijk? Heeft Zacharias daar in de tempel bij dat altaar nog gebeden om een kind? Ik denk het niet, gemeente. Als je let op de reactie die Zacharias straks geeft op de woorden van de engel, dan denk ik dat hij de hoop op dat kind wel heeft opgegeven en dat hij ook het gebed om dat kind inmiddels wel gestaakt zal hebben. Om welk gebed gaat het dan? Nu, gemeente, het gaat hier allereerst om het priestergebed. Het gaat hier om het gebed om Gods heil en om Gods genade. Het gaat hier om het gebed, getrouwe herder, breng ons weer. Vertoon ons het lieflijk aanlicht van uw vertroostend aangezicht. Het is dat gebed dat God verhoort, gemeente. Want deze engelgemeente verschijnt niet bij Zacharias thuis. Deze engel verschijnt in de tempel. Bij de priester Zacharias, die daar bij dat altaar staat. En hij staat daar niet voor zichzelf. Hij staat daar namens het volk. Hij bidt daar terwijl het volk in de voorhof met hem meebidt en met hem meezucht. De engel verschijnt niet thuis. Maar de engel verschijnt in het hart van Israël. In het heiligdom. En daar zegt hij tegen Zacharias: uw gebed is verhoord. En dan valt het tegelijkertijd op, gemeente. Dat als God zegt dat gebed om dat heil, dat gebed om die redding, dat is verhoord. Dat God in de vervulling van zijn raadsplan juist tegelijk oog heeft voor die hele persoonlijke nood van Zacharias en Elisabeth. Dat die grote God, gemeente, die deze hele wereldgeschiedenis naar het einde stuwt. Dat die grote God die heel deze wereld, dit hele heelal in zijn handen heeft. En doelgericht aanstuurt. Oog heeft voor die hele kleine nood, die hele persoonlijke nood. In het leven van mensen. Er zal een zoon komen, zegt de engel. En die jongen zal groot zijn voor de Heer. En hij zal heen gaan. Hij zal erop uitgaan. Om dat volk van God tot bekering te roepen. Om dat volk van God toe te rusten. Zodat ze de komst van de koning, de komst van God met verlangen tegemoet zien. Hij zal heen gaan in de geest en de kracht van Elia. En als vanzelf zie je in gedachten, jongens en meisjes, Elia voor je. Elia, dat was die profeet met die kamelenharen mantel. Die profeet die eigenlijk nergens bang voor was. Die voor niets en niemand aan de kant ging. Of het nou ging om die grote goddeloze koning Agab. Of dat het nu ging om de gewone mensenmenigte. Telkens maar weer klonk bij Elia diezelfde boodschap: bekeert u, dien de Heere. En diezelfde kracht zal ook Johannes ontvangen. Hij zal heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Hij zal vrijmoedig zijn. Hij zal telkens weer diezelfde boodschap laten klinken. Of het nu is voor de Romeinse soldaten. Of het nu is voor de rechtzinnige fariseeën. Of dat hij staat voor koning Herodes. Die het met zijn schoonzus houdt. Telkens klinkt diezelfde boodschap: bekeert u. Nee, die vrijmoedigheid van Johannes is niet te danken aan wijn en sterke drank. Daar kun je ook vrijmoedig van worden. Misschien zijn er wel jongeren die er ervaring mee hebben. Dat je vanuit jezelf best wel een beetje een verlegen kerel bent. En met een slok op zaterdagavond durf je ineens alles. Je wordt er vrijmoedig van. Nou, zo zal het bij Johannes niet zijn. Hij zal geen wijn en geen sterke drank drinken. Maar zijn vrijmoedigheid, zijn eerlijke boodschap komt voort uit de kracht van Gods geest. En daarom roept hij tot bekering. Bekeert u. Dat zal het centrale van zijn werk zijn. Bekering. En als het over bekering gaat, gemeente, dan gebruikt de engel opvallende woorden. Dan wijst de engel op die laatste woorden van de profeet Maleachi. Hij zal heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Waarom? Om de harten van de vaderen te bekeren tot de kinderen en van de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen. En als je die tekst leest, gemeente, dan is er één ding wel heel helder. Het gaat in die tekst om bekering. Maar wat bedoelt de engel nu precies als het gaat over het bekeren van de harten van de vaderen tot de kinderen? Als u de tekst uit het boek Maleachi daarnaast legt, gemeente, dan ziet u dat de engel eigenlijk alleen het eerste gedeelte van die tekst citeert. Want die tekst bij Maleachi gaat verder. Niet alleen de harten van de vaderen zullen bekeerd worden tot die van de kinderen, maar ook die van de kinderen tot die van de vaderen. Bij Maleachi zit er een soort wederkerigheid in. En als de engel, gemeente, naar dat eerste gedeelte van die tekst uit Maleachi verwijst, dan klinkt daar wel heel die tekst mee. Het gaat om bekering tussen mensen onderling. En het gaat dan in de eerste plaats om de gezinsverhoudingen. Maar tegelijkertijd gaat het breder ook om de verhoudingen binnen de familie, om de verhoudingen binnen het volk. Het gaat om bekering in de relatie tot de naaste. En daar schortte het wel aan in de tijd van Maleachi. Het onrecht struikelde op de straten. En in de tijd van Johannes was het niet anders. De weduwe en de wees werden onderdrukt en de vreemdeling werd uitgebuit. De arme kwijnde weg. En als Johannes het volk gaat voorbereiden op de komst van Christus, dan klinkt telkens weer dat appel tot bekering. De harten van de vader moeten zich keren tot die van de kinderen. Die verhouding tot de naaste, dat vraagt bekering. Gemeente, bereid te zijn om de Here te ontmoeten heeft niet alleen te maken met hoe sta ik persoonlijk tegenover de Here. Maar het heeft ook alles te maken met de vraag hoe sta ik tegenover mijn naaste. Johannes maakt dat heel concreet. Als je twee rokken hebt, dan geef je er één weg. Als je een andere afperst, dan stop je daar ogenblikkelijk mee. En als je ruzie hebt, dan ga je het goed maken. Zo concreet, gemeente, wordt bekering. Dat is geen zaak van de binnenkamer alleen. Want het is een zaak van het concrete leven tot je naaste. En dan volgt de engel met de bekering van de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen. De ongehoorzamen, zij die zich aan het woord van God niet gelegen laten liggen, zij die naar God niet willen luisteren, zij die hun eigen weg gaan in het leven, zij die geen ernst maken met die boodschap van God. Zij moeten bekeerd worden tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen. En bij dat woordje voorzichtigheid staat in het Grieks een woord dat betekent zoveel als de manier van denken. Die ongehoorzamen moeten bekeerd worden, moeten leren denken zoals de rechtvaardigen. En hoe denkt die rechtvaardigen? We zagen dat aan het begin van de preek. Die rechtvaardige die kijkt naar zijn leven en zegt, als God naar mijn leven kijkt, dan kan ik voor God niet bestaan, want mijn leven is een zondig leven. Ik lig midden in de dood. En de rechtvaardige zoekt daarom het leven buiten zichzelf. Laat zijn ogen gericht zijn op de Here. Laat zijn ogen gericht zijn op het altaar van de verzoening. Ik zoek het leven buiten mezelf. De ongehoorzamen moeten bekeerd worden tot de manier van denken van de rechtvaardigen. En opvallend is, gemeente, dat Lucas in het evangelie de Heere Jezus een paar keer een kind naar voren laat halen. Je moet worden als een kind. Je zelfstandigheid verliezen. Je zelfstandigheid als zondaar die in het leven zijn eigen weg kiest. Ik zal zelf toch wel uitmaken wat goed en wat kwaad is. Die zelfstandigheid moet je kwijt. Maar ook je zelfstandigheid als godsdienstig mens, dat je het allemaal zo goed weet. En van A tot Z kunt vertellen hoe God een mens bekeert. Dat gaat dan zo en dat gaat dan zo. Hoe heeft God het in jouw leven gedaan? Ja, daar kan ik niks van zeggen, dominee. Je moet leren denken als een kind. Dan raak je je eigen houvast kwijt. Dat woordje voorzichtigheid kom je trouwens ook tegen bij de wijze bouwer. Dat is die man die voor die zijn huis gaat bouwen eerst de kosten is overrekend en eerst een fundament gaat zoeken. Waarom? Omdat die wijze bouwer rekening houdt met de toekomst. Dat de stormwind kan komen en dat de regen kan neerslaan. En dan heeft zijn huis een fundament nodig. Dat is trouwens ook wat kinderen doen. Vooruitkijken. De toekomst. En dat is wat de engel hier zegt. Johannes zal het volk zijn zelfstandigheid kwijt laten raken. Het leven van Israël zal door de prediking van Johannes schudden op zijn fundamenten. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij gekomen. En in dat koninkrijk van God kun je niet bestaan met je eigen gerechtigheid. En kun je niet bestaan met dat zondige leven. In dat koninkrijk van God kun je het alleen maar verwachten van Gods heil. Kun je alleen maar bestaan door Gods genade. En alleen zo ben je toegerust om de Here te ontmoeten, de gemeente. En weet u wat dan het mooie is? In die ontmoeting met de Here kan uw eigen gerechtigheid geen grond zijn. Dat godsdienstige leven van u heeft in die ontmoeting met de Here geen enkele waarde. Maar de grootste zonde kan voor die ontmoeting met God geen verhindering zijn. Omdat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En zo zal Johannes dat volk toerusten. Hij zal ze roepen tot de doop. Het afleggen van het oude leven. Hoe dat er ook uitzag. En opstaan in het nieuwe leven met het uitzicht op hem die komt. Om te dopen met de Heilige Geest. En met die woorden is de engel wel uitgesproken. Er zal een zoon komen die het volk Israël tot bekering zal roepen. De Heer heeft de stilte doorbroken, gemeente. God heeft in de tempel gestaan. Troost, troost mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe, haar strijd is vervuld. Haar ongerechtigheid verzoend. Hier is uw God. En wat is dan het antwoord, gemeente? En Zacharias heeft wel zijn antwoord. En ik vind dat zo onthutsend, gemeente. Zacharias, dat is toch die rechtvaardige, die man waarvan Lucas in het begin zegt dat hij rechtvaardig was voor God en wandelde in al de geboden en rechten van de Here onberispelijk. En als God dan in de tempel verschijnt en zegt, je gebed is verhoord, Zacharias, hier is uw God. Dan zegt Zacharias, hoe zal ik dat nou weten dat dat waar is, hè? Want ik ben oud. En mijn vrouw is al ver op haar dagen gekomen. Dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Zacharias, gemeente, reageert in zijn klein geloof. In zijn ongeloof. Want wat doet Zacharias, gemeente? Zacharias let niet op wat de Heere zegt. Maar Zacharias die let op de omstandigheden van zijn leven. En zegt, nou, ik ben eigenlijk te oud voor dit wonder. Gemeente, reageert u zo vanmorgen op de verkondiging. Als de Heere zegt, zie hier is uw God. Laat je eigen gerechtigheid los en laat je zondige leven los. En verwacht het nou alleen van mij. Voor mij zal het wel niet meer kunnen, ik ben te oud. Ik ben ze wel tegengekomen. Dat is ongeloof. Of zeg je vanmorgen, voor mij kan het nog niet, want ik ben te jong. Dat is ook ongeloof. Of zeg je vanmorgen, nou voor mij zal het wel niet kunnen, want mijn zonden zijn te groot. Dat is ongeloof. Ja, maar ik kan het alleen maar geloven als God een teken uit de hemel geeft. Dat is ongeloof. Zelfs dan zou u het niet geloven. Of reageer je vanmorgen zoals Elisabeth. Die zegt, de Heere heeft naar mij omgezien. En die in de stilte afwacht hoe God zijn woorden waar gaat maken. Dat is eigenlijk het antwoord wat de Heere vanmorgen van u vraagt. Dat je met de rechtvaardigen mee gaat zingen. Op u mijn heiland blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Zie heel mijn hart staat voor u open. En wil, o Heere, uw tempel zijn. Zing je mee, gemeente, vanmorgen. Als een rechtvaardige. Want u bent mijn heil, o Heere. Blijf u al de dag verwachten. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Psalm 77, het 8e vers. Laten we samen danken en bidden. Heren, dat is toch de kracht van uw evangelie. Dat dat voor mensen onmogelijk is, dat dat mogelijk is bij u. Ik weet dat we juist daarom ook alles loslaten wat van ons is. Ons zondige leven, dat we dat neerleggen aan uw voeten, onze eigen gerechtigheid. Dat we dat loslaten en dat we Christus alleen overhouden. Want wie hem heeft, die heeft alles. Maar wie hem niet heeft, die heeft niets. Geef dat we zo, Heere, voorbereid mogen zijn op uw komst. Van dag tot dag het alleen te verwachten van u. Gaat u mee als we naar huis gaan, Heer, en bewaart u ons. Sterk onze broeder ook die vanmiddag het woord mag verkondigen. Geef hem alles wat hij nodig heeft. En geef dat de gemeente ook dan uw evangelie mag horen. Met een open oor en een open hart. Gedenk zo om Jezus wil. Amen. Gemeente, neem tot slot Psalm 111, vers 3 en 5. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen en gedachten in vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid. Psalm 111, 3 en 5. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huis en ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.